Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Dorrit Kluishuis, host van deze aflevering over diepveneuze trombose en trombofilie. In deze aflevering spreken wij met Saskia Middeldorp.
Hi.
Internist, vasculair geneeskundige in het Radboud UMC en internationaal expert op het gebied van trombose. Wat ontzettend fijn dat je er bent. Je bent natuurlijk een terugkerende gast in deze podcast, dus om je beter te leren kennen hebben we een nieuwe vraag. Wat doe jij in je vrije tijd om te ontspannen?
Iets buiten, waar mijn hartslag van omhoog gaat. Dus graag hardlopen. En als het niet regent en niet heel hard waait, zit ik ook graag op een racefiets. En als het niet kouder is dan 10 graden het water, dan zwem ik ook nog 1 keer per week in buiten in een meertje.
Wat goed. Nou, vandaag gaan we het hebben over trombofilie-screening en recidief diepveneuze trombose. En hierin nemen we onder andere door jou geschreven guideline mee. Die heet Trombophilia-testing en die is in 2023 gepubliceerd door de Amerikaanse Vereniging van de Hematologie. Kun je iets zeggen over wat nou de reden was om die guideline eigenlijk te schrijven?
Ja, ik doe 1 disclaimer, hè, want je zegt al, het is de American Society of Hematology. Dus ik was daar ingevlogen als niet-Amerikaanse expert. En mocht die richtlijn voorzitten, wat geweldig eervol was, maar de grootste professionele nachtmerrie uit mijn carrière. Want de hoeveelheid rommel die we over ons heen hebben gekregen bij gebrek aan goed bewijs is best groot geweest. En de disclaimer die ik erbij wil geven is dat we ook in Nederland niet ons... we hebben eigenlijk deze vraag niet als PICO, hè, als PICO-vraag in onze trombose-richtlijn. Daarom kom ik ook meteen bij het antwoord op jouw vraag. Er wordt wel heel vaak van alles geroepen over trombofilie, alsof je het al weet. Ja. Maar je moet natuurlijk eerst die afweging maken of je het wel wil weten. En dat is wat we in die richtlijn hebben beoogd. Van hoeveel mensen moet je nou eigenlijk testen om een voor de patiënt belangrijke uitkomst, zoals recidief trombose of zoals een bloeding als je doorgaat met antistolling, daar impact op te hebben. Ja. Dus dat is toch een nog wat hogere overvraag, zeg maar. Meer dan van je weet nou eenmaal dat iemand factor 5 lijden heeft. Want ja, en we hebben heel lang geroepen dat je het nooit moet doen.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk een dogma geworden. Ja. Daar kan ik straks wat meer over zeggen. En daar ging dan vervolgens ook die enorme storm over.
Ja.
Dat we toch daar wel met de beperkte evidence uiteindelijk wel wat uitzonderingen op hebben.
Ja, bepaalde nuance.
Ja, nuances is een goed woord ervoor. Ja.
Ja, dus we hebben ook 3 casus eigenlijk meegenomen om die nuance eigenlijk proberen een beetje aan het licht te krijgen. Dus we beginnen met de eerste. Dat is een 30-jarige vrouw en die presenteert zich via de huisarts met een diepveneuze trombose. Bij navraag zijn er geen andere risicofactoren anders dan het gebruik van de pil. Er is ook geen duidelijke familieanamnese van veneuze tromboembolieën, maar de patiënt heeft eigenlijk aan de moederskant van haar familie geen contact, dus weet dat eigenlijk niet goed. Nou, wat zijn nou in zo'n casus voor jou de afwegingen zijn om wel of niet trombofilie te testen? En wat is nou de kans dat je trombofilie vindt in zo'n soort populatie?
Ja, dus als ik met de laatste vraag begin, dat wisten we eigenlijk al heel lang. Die kans is best heel groot. Zeker bij een jongere vrouw, anticonceptiepil gerelateerde trombose. Het kan me echt niet schelen of ze een jaar gebruikt of al 15 jaar. Dat is best een sterke risicofactor. En de kans dat je trombofilie vindt, een vorm of het nou erfelijk is of antifosfolipidesyndroom, hebben wij uitgerekend in die richtlijn 38%. En dat is een ballpark figure. Ja, dat hangt een beetje vanaf waar die mevrouw vandaan komt. Witte mensen hebben vaker factor 5 lijden. Maar laten we zeggen, golfweg bijna in de helft vind je wel wat. En dat vinden dokters natuurlijk wel heel erg lekker.
Dat is wel veel, dat is meer dan ik zou denken eigenlijk.
Ja. Maar daar zit ook zeg maar oorspronkelijk de gedachte achter. Ja, de kans dat je wat vindt is heel groot, dus dan moet je maar testen. Maar dat is de vraag. Ja. Want waar het om gaat is, gaat dat testresultaat
precies
nou wat doen aan je behandeling?
Ja, precies. Want zou jij testen in deze patiënten?
Nee, over het algemeen niet. Maar de richtlijn gaat er wel wat anders, zegt er wel wat anders over. Dus we gaan eigenlijk van praktijk naar de nuance in die richtlijn. En dan vervolgens naar die spreekkamer, naar die individuele patiënt. En dat vind ik wel het mooie.
Ja.
Dus laten we zeggen dat wij allemaal, ik denk de laatste 10, 15, misschien wel 20 jaar, zijn opgegroeid met de gedachte dat je zo min mogelijk moet testen. Hè, dat is echt klinische praktijk in ziekenhuizen. Ik krijg patiënten die uit onvrede met hun dokter in zeg maar een niet-academisch ziekenhuis, omdat ze geen trombofliettest krijgen, alsnog een mening bij mij vragen. Dus dat is super goed ingeburgerd.
Ja.
Maar het is wel een dogma. Ik zou ook niet geneigd zijn om te testen, omdat ik het zou beschouwen als een uitgelokte trombose.
Ja.
Het had net zo goed een uitgelokte longembolie kunnen zijn. Hè? We hebben het allemaal over toch wel een beetje één pot nat. En dan zeg je, nou is uitgelokt door de pil. Die pil kunnen we vervangen door een, bij bijna iedereen vervangen door een niet-trombogeen anticonceptiemiddel of ander, een hormoonhoudend spiraal bijvoorbeeld. En dan is die risicofactor weg. En dan kan je ook na 3 maanden stoppen met de antistolling. Dat is denk ik de default die prima is.
Ja, want als je nog even zegt, je hebt deze vrouw, trombose uitgelokt door orale anticonceptie. Je zet haar over op een Mirena-spiraal. Wat is dan haar recidiefrisico?
Ja, dus zij zit de pil beschouwen wij als een intermediaire risicofactor. En dan zit je ongeveer, ja, dat wisselt een beetje, maar tussen de 3 en de 8% per
3,8%.
Jaar. We hebben laatst een meta-analyse gedaan met Hanke Wiegers onder andere. En met een groepje promovendi, waarbij dat risico nog wel wat lager is. Dus dat is even los van trombofilie. In die groep vrouwen is het risico waarschijnlijk echt wel meer richting die 3 dan die 8%.
Ja.
Dus dat is best weinig.
Ja, precies. Dus als je de risicofactor weg kan nemen. En in die studies die daarover gedaan zaten dus waarschijnlijk ook vrouwen met trombofilie.
Ja, dat is zeker waar. Dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. We hebben dus allemaal modellen gebruikt ook in die richtlijn, die natuurlijk allerlei aannames en onzekerheden kennen. Maar dat klopt. Dus ja, wat vind je? Vind je dat nou veel of vind je dat nou weinig? En de Amerikaanse richtlijn, waar wij dus al die, nou ik zal het netjes zeggen, maar die storm van kritiek over ons heen hebben gekregen. Wij hebben namelijk met alle getallen die we konden vinden door systematische reviews, dus allemaal observationeel onderzoek, hè, dus je komt nooit tot een hoge gradering van je bewijs. Er zijn helaas geen trials gedaan. Kwamen we er toch op uit dat het recidiefrisico een beetje verhoogd is, hè, met trombofilie. Want we zeggen, roepen altijd, het is niet verhoogd, maar dat is niet helemaal waar. Het is toch wel 50% hoger. Ja, en als je bijvoorbeeld uitgaat van een 3% risico per jaar op een recidief, en je doet dat maal 1,5, dan kom je al gauw bij de 5% per jaar in dat eerste jaar. En dat is zo'n beetje de grens.
Ja.
Dus dan, als je het op die manier bekijkt, en we hebben nu tegenwoordig antistollingsmiddelen die bij veel mensen weinig tot geen bijwerkingen geven en het bloedingsrisico niet zo hoog maken.
Ja,
en dan kom je op dat kantelpunt. En zo zijn we we zaten echt verbijsterd als richtlijncommissie te kijken naar de uitslagen van die systematische reviews. Hè. Dat wordt helemaal ondersteund door methodologische teams.
Ja.
En toen dachten we, verdorie, gaan we dat nou echt opschrijven?
Ja.
Dus er staat nu dat je het kunt overwegen.
Ja.
Als je vervolgens zou besluiten om dan ook door te gaan met antistolling.
Ja. Ja, want dat is denk ik natuurlijk waar die richtlijn ook een beetje uit voortkomt. Hè? De afweging tussen doorgaan of stoppen is natuurlijk anders geworden sinds we de andere antistollingsmiddelen hebben die eigenlijk veel minder bijwerkingen geven. Maar nog steeds zou jij zeggen voor de dagelijkse praktijk, bij dus een uitgelokte trombose bij een vrouw door de pil, zou ik geen trombofilie testen doen.
Dat zou mijn default zijn, maar ik ben natuurlijk ook wel ik heb een beetje een geselecteerde praktijk, maar ook in de dagelijkse praktijk weten we, iedereen die met trombose en longembolie patiënten werkt, die weet dat er impact daarvan heel erg verschillend is. Er zijn ongelooflijk veel jonge mensen zo ontzettend geschrokken van een longembolie, die hebben soms als het een grote longembolie is geweest, ook dingen opgevangen van je was er net op tijd bij en dan gaan ze googlen, je had wel dood kunnen zijn. Dus tot een trombosebeen. Nou, en ik heb mijn pillen geslikt en ik heb nergens meer last van. Ik doe alles weer wat ik daarvoor deed.
Ja.
En dat die range is zo groot dat wat ik prettig vind aan deze richtlijn is dat die nu wel de ruimte geeft om bij mensen die heel erg bang zijn voor een recidief en die ook 2, 3, 4% te laag vinden,
ja,
daar dit mee te gaan wegen.
Ja, precies. Maar het is dus wel fijn voor de artsen die net wat minder in de data zitten dan jij, dat je dus weet, nou, bij een vrouw die dus de pil gebruikt, is het recidiefrisico relatief laag als je stopt. En als ze toch een onderliggende trombofilie blijkt te hebben, is het recidiefrisico nog steeds laag. Want dan ga je van 3 naar 5%. Ja, 5, ja. Is, daar kun je over twijfelen of dat laag is of niet, maar het is niet 30%.
Klopt. Dus dat dogma van trombofilie verhoogt het risico op recidief niet zo erg. Dat is eigenlijk nog steeds wel zo. Als je het relatief bekijkt, is het ongeveer 1,5, hè, de hazard ratio, het odds ratio, 1,5 keer zo hoog. Ja, en wat vind je daar daarvan? Om daar die absolute getallen bij te nemen,
ja.
Ja, dat bepaalt uiteindelijk je keuzes.
Ja. Terwijl de kans dat je iets vindt dus eigenlijk hoger is dan...
Ja, ja, en dus wat we in die richtlijn hebben gedaan, een heel moeilijk mathematisch model, waarbij we eigenlijk uitgingen van een populatie. 1000 patiënten, zoals deze mevrouw, met een pil uitgelokte trombose. Als je die hele populatie nou gewoon zou behandelen zoals ik net beschrijf, bij iedereen. Hoeveel trombose risico's, recidieven zie je dan? Hoeveel bloedingen zie je dan?
Ja.
En als je diezelfde populatie zou screenen, dan vind je van die 1000 mensen ongeveer 380 met trombofilie. Die zet je door.
Ja.
Die krijgen natuurlijk nog steeds af en toe wel een recidief, maar veel minder vaak. En hoeveel heb je dan in die totale populatie
gewonnen
aan recidieven? En dat hebben we van elkaar afgetrokken. Die twee strategieën echt met alle mits en maren en door rekeningen van onzekerheden kwamen we dan uit op consider. Hè?
Ja.
Overwegen.
Ja. En als we nog even helemaal losgaan van deze casus, als jij dus wel trombofilie test, wat test je dan allemaal en waar hou je rekening mee met bijvoorbeeld het moment van de trombose en de antistolling die iemand gebruikt?
Ja, je wilt bij voorkeur niet in het acute moment testen, want er zijn een paar testen die daar invloed op hebben. Maar het rijtje erfelijke trombofilie is antitrombine, proteïne C, proteïne S deficiëntie. Dat zijn echte deficiënties van de natuurlijke antistollers. En de gain-of-function mutaties, factor 5 leiden, komt het meeste voor. En de protrombine, ook wel factor 2 mutatie genoemd. En daarnaast heb je het antifosfolipide panel. En dat is lupus anticoagulans, de anticardiolipine antistoffen en de anti-beta 2 glycoproteïne antistoffen.
Ja.
Een aantal van deze, met name de functionele bepalingen, dus de activiteitsbepaling, maar ook het lupus anticoagulans, worden beïnvloed door het acute moment en ook kunnen die beïnvloed worden door het gebruik van anticoagulantia.
Ja.
En dat betekent dat je dus wel moet weten wat je doet en wanneer. En grosso modo kun je bijvoorbeeld, dat doen wij in ons ziekenhuis, wij vragen bijvoorbeeld zo'n lupus anticoagulant dan aan met een met DOAC remove, heet dat dan.
Ja.
Dus dan wordt er, als iemand een DOAC gebruikt, neem je af in de dal. Dus vlak voordat ze hun nieuwe pil moeten innemen. We rapporteren het aan het laboratorium. En die gooien in het buisje een absorberend spulletje wat die DOAC eruit vangt.
Ja, dus meestal kan het wel, maar je moet even met je lab goed schakelen.
Ja, en ik vind ook dat je het moet bespreken of je het gaat doen of niet. Dus dat moet je helemaal niet in het acute moment doen. Dat doe je gewoon rustig op de poli.
Nou, dan gaan we even verder met een andere casus om toch nog even de nuances van de trombofilietesting beter te kunnen plaatsen. Dus in dit geval gaat het om een 20-jarige man. Die komt op de spoed met een diepveneuze trombose. En dat is eigenlijk ontstaan nadat hij een week thuis heeft gezeten met een enkelband distorsie na voetbal. Hij heeft een enigszins belaste familieanamnese met een oma met een keer een trombosebeen. Maar verder weet hij eigenlijk niks van tromboses in de familie. Hoe is deze jongen met een zeg maar niet-chirurgische, niet-pilgerelateerde uitgelokte factor nou anders dan die vrouw waar we het net over hadden?
Op zich hebben we ook in die richtlijn die effecten van die risicofactoren, die dit was zoals jij netjes zegt, niet-chirurgisch, niet-hormonaal, hebben we noodgedwongen op één hoop moeten gooien met de hormonale, inclusief zelfs zwangerschap en postpartumperiode, door gebrek aan data.
Okay.
Dus we hebben gedaan in alle berekeningen alsof dat hetzelfde is. En feitelijk is dan ook die aanbeveling overweeg om te testen. En bij een positieve test ga dan door met antistolling. Is voor deze jongen precies hetzelfde.
Ja, precies.
In die richtlijn, want die richtlijn is grofstoffelijk.
Ja.
Ik denk bij een 20-jarige jongen die zijn enkel heeft verzwikt, verdorie, dat is wel heel gek.
Ja.
Ik zie ze natuurlijk bij bosjes, maar dat komt omdat ik die rare praktijk voer.
Ja.
En dus ik denk dat die 38% pakkans is bij jonge mensen wel iets hoger.
Ja.
Dan bij oude mensen natuurlijk. Dus we hebben daar allemaal best wel grove maten voor genomen.
Ja. En is er dan wel data over wat in deze populatie, dus niet pilgebruik, maar zo'n soort uitlokkende factor, wat daar het recidiefrisico is?
Ja, dus we hebben dat gepoeld. Hè? Maar laten we zeggen dat het bij zo'n jongens hebben sowieso natuurlijk geen pil. Dus die hebben al een lager basisrisico. Dus als je dat dan krijgt, dan is ik denk rustig 50%.
Ja.
Net als bij jonge meiden met de pil, is ook rustig 50%. Maar wij hebben gerekend met die 38%.
Ja, maar als je nou zou zeggen, wat zou nou zijn recidiefrisico zijn? Want hij heeft een risicofactor die je eigenlijk niet kan voorkomen. Want ja, voor hetzelfde geld heeft hij nog een keer een fase van immobilisatie.
Ja, maar feitelijk gaat die enkel gaat weer over. Daar gaan we wel van uit. Dus het is nog steeds een intermediair recidief risico.
Ja.
Dus het is geen grote chirurgie. Hij heeft niet in het gips gezeten. En ik ga even ervan uit dat het verder een slanke, voetballende knul is van 20 jaar. Dan is zijn recidiefrisico zo'n beetje. Ik denk, nou, tussen de 3% en 8% kom ik weer.
Ja, nee, nou, dat is goed. Ja. Het zijn toch data die we niet allemaal zo paraat hebben. Dus dat is goed om te weten. En dus ook weer te weten dat als hij dus wel een trombofilie zou hebben, dat dat ongeveer keer 1,5 is. En dat je het op basis van die data je beleid zou kunnen sturen.
Ja, ik wil nog wel even één ding zeggen, hè, over de nadelen. Dus even, er zijn ook best wel veel nadelen aan trombofilie screening. En zeker, het kan een valse zekerheidsgevoel geven als de test negatief is, of mensen heel bang maken als hij positief is. Nou, dat speelt altijd. Maar er is ook nog zoiets als, wat gebeurt er nou eigenlijk als je doorgaat met die antistolling met die mensen? En we hebben natuurlijk in die berekeningen wel rekening gehouden met bloedingsrisico's. Maar een vrouw van 30 die menstrueert, heeft best wel wat kans dat ze heel hevig gaat menstrueren. Zeker als ze niet voor een Mirena-spiraal kiest. En dat zijn natuurlijk wel dingen die de kwaliteit van leven heel erg beïnvloeden. Dus je moet ook niet denken, we hebben nu een contract voor de komende 30 jaar getekend. En je moet ook toch wel blijven opletten.
Ja.
En daarom ben ik er ook wel tegen dat die mensen altijd per keer in de post weer naar een huisarts worden gestuurd. Want die komen daarna vaak toch in de academie terecht, omdat ze zich toch niet helemaal gezien of gehoord voelen. Ik zie dan natuurlijk die selectie.
Ja.
En deze jongen, ik heb van dit soort jongens in mijn praktijk. En ik had een jongen die had helemaal een idiopathische longembolie gehad. Die had ook een trombofilie, was wel elders vastgesteld. Die moest doorgaan met antistolling. Dat is ook de bestaande praktijk. En vervolgens had hij enorme consequenties daarvan. Want het was een hele begenadigde voetballer. Nou, niet op extreem hoog niveau, maar wel, dat was wel zijn lust en zijn leven.
Ja.
En die kopte nogal graag, want die was vrij lang. En dus had de dokter elders gezegd, je mag niet meer voetballen, want je mag niet meer koppen. Dat is denk ik op zich best een goed advies, maar voordat je dat doet, kijk nou even wie er voor je zit. En er zit nog wel vaak een moeder naast als ze 20 zijn. Uiteindelijk heeft deze jongen het heel goed opgepakt. Die is allemaal andere sporten gaan doen. Dat is fijn.
Ja.
Maar dat kan niet iedereen. En ik denk dat we wel heel makkelijk het adviezen geven op het gebied van stolling en antistolling. Die bij patiënten veel meer impact hebben in hun beleving, in hun kwaliteit van leven, dan wij ons als dokters realiseren. Ik vind het ontzettend leuk om daar juist ook aandacht aan te besteden. En soms kokkerel ik dan ook een beetje met antistolling. Hè?
Ja.
En dan rugbiers of zo. Nou, kunnen we een andere podcast
doen. Ja, precies. En nog even kort om aan te stippen. Hè. Dus het is trombofilie screening, dus deels ook genetisch. Hoe doe jij, stel dat je dus wel een factor 5 lijden vindt, wat doe jij qua genetische en familiescreening?
Ja, dus ik doe... Voor mij is wel nog een ander argument om laagdrempeliger trombofilie te doen, zou bij zo'n 20-jarige zijn, of misschien ook wel bij een 30-jarige. Eigenlijk die leeftijd van, heb je nog broers en zussen? Gebruiken die de pil? Willen die nog kinderen?
Ja.
Dus je weet natuurlijk dat op het moment dat daar een erfelijke trombofilie zit, dat het 50% kans, dat die siblings, die broers en zussen, 50% kans hebben.
Ja.
Bij jongens zeg ik niet testen, want je gaat niet aan de pil en je hoeft ook niet zwanger en zo te worden. Maar bij meiden in die families kan het wel degelijk leiden tot in ieder geval een vervolgvraag.
Ja,
met alle nadelen om natuurlijk asymptomatische mensen te gaan testen.
Ja.
Maar ook dat hebben we helemaal doorgeëxerceerd in die richtlijn.
Ja, dus eigenlijk zou het advies zijn om vooral familieleden, dus vrouwelijke familieleden die nog een zwangerschap hebben, om die te testen.
Nou, om die in ieder geval te informeren dat dat tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. En dan hangt het er ook nog weer vanaf welke het is. Hè? Want als je een antitrombinedeficiëntie in een familie hebt, dan is er best een harde richtlijn. Hè, dat risico op zwangerschapsgerelateerde trombose is echt hoog, als er ook trombose in die familie is.
Ja.
Dat is bij factor 5 lijden veel controversiëler. In onze Nederlandse richtlijn staat dan nog postpartum profilaxe.
Ja.
Maar dat staat bijvoorbeeld in de Amerikaanse richtlijn niet meer.
Okay.
Dus in die Amerikaanse richtlijn hebben we ons alleen beperkt tot antitrombine CNS-deficiëntie voor die familieleden.
Okay. Ja, dat is nog wel een goeie om mee te nemen. Dan heb ik nog één casus meegenomen voor de trombofilietesting, want dat stond ook in de richtlijn. Dat was toch wel heel interessant. En dat is een 50-jarige vrouw en die heeft een nieuw gediagnosticeerd pancreascarcinoom waarvoor zij adjuvante chemotherapie ondergaat. Zij blijkt een familieanamnese te hebben met meerdere familieleden, waaronder moeder en tantes, die allemaal tromboses hebben doorgemaakt. Maar zelf heeft ze nooit een DVT of een longembolie doorgemaakt. Nou, wat is in deze populatie, dus eigenlijk met vooral een positieve familieanamnese, maar verder geen doorgemaakte trombose, nou de kans om iets te vinden? En wat zijn verder jouw afwegingen in deze casus?
Ja, dit is de laatste vraag, het laatste klinische scenario uit de richtlijn. Moeten we eigenlijk één stapje terug? Iets wat we nog niet hebben geïmplementeerd in Nederland. En dat is het effect van primaire profylaxe bij patiënten die chemotherapie ondergaan. En er zijn 2 gerandomiseerde studies, met 1 met apixaban en 1 met rivaroxaban gedaan. Bij mensen met een Corana-score, dat is een risicoscore om trombose bij kankerpatiënten te voorspellen of te schatten. En die moesten dan een Corana-score van 2 of hoger hebben. En daarin werd gezien dat als je die mensen met primaire profylaxe behandelde ten opzichte van een niet behandelen of placebo, dat dat echt wel tromboses en longembolieën voorkwam. En pancreascarcinoom heb je het ook nog meteen eentje gekozen die het hoogste tromboserisico heeft.
Ja.
Goed, dat hebben wij niet geïmplementeerd. Dus eigenlijk is het basisscenario hier niet om die profylaxe te geven.
Ja.
Nou, wat zegt nou de richtlijn? Wat heeft de richtlijn bedacht hierover? Dat als er nou zo'n positieve familiegeschiedenis is, die moeder, geloof ik, had trombose.
Moeder en tantes, ja.
Nou, dan is er laten we zeggen dat die kans dat die moeder trombofilie heeft, is ook weer pak een beet 38%.
Mooi.
En daar dan de helft van is voor deze mevrouw. En als zij nou trombofilie heeft, dan hebben wij uitgerekend met het model, met de mitsen en maren, dat ze dan echt wel boven een threshold komt, waarbij je graag wil dat ze die trombose of longembolie niet ontwikkelt tijdens de chemotherapie.
Ja.
En nou, dan krijg je weer de overweeg om dat te doen, advies. Ik denk dat deze in de klinische praktijk, deze heeft ook niet zo heel veel stof doen opwaaien, omdat op heel veel plekken deze klinische praktijk nog niet wordt uitgevoerd voor primaire tromboseprofilactie. Nee. Wat eigenlijk een beetje gek is. Want kijk, dat zijn natuurlijk weer andere internisten die patiënten behandelen met chemotherapie. En niet alle oncologen die vinden dit een heel interessante complicatie. En patiënten die een heupoperatie ondergaan, krijgen een folder mee over trombose en longembolie. Maar eigenlijk zouden kankerpatiënten dat ook moeten krijgen.
Ja.
Als ze namelijk trombose of longembolie krijgen, dan onderbreekt dat heel vaak hun chemotherapie. Omdat ze dan weer kortom, ook weer een andere podcast.
Ja.
Dus deze vraag, dus volgens die Amerikaanse richtlijn, is hier ook weer een overweging om trombofilie testen te doen en indien positief. En al op voorhand niet zo'n hoog risico dat je sowieso profylaxe zou geven. Om dan wel alsnog profylaxe te geven op basis van die test.
Ja, precies. Ja. Nou, daar kunnen we mee verder. En dan in het kader van de tijd gaan we nog door naar het laatste stukje van deze podcast. En dat is recidieftrombose, eigenlijk onder antistolling. In dit geval gaat het om een 60-jarige man. Hij heeft een lymfogeen gemetastaseerd prostaatcarcinoom waarvoor die antihormonale therapie krijgt. Hij heeft nu 1 jaar geleden een trombosebeen gehad en hij gebruikt nog 2 keer per dag 5 milligram apixaban, maar komt nu op de spoed met opnieuw een diepveneuze trombose. Nou, wat zijn jouw eerste gedachtes en wat zijn eigenlijk oorzaken van een diepveneuze trombose onder wat we dan denken adequate antistolling?
Ja, nou, dat is een mooie vraag. Kijk, sowieso moet je altijd eerst afvragen, is het echt een recidief? Dat klinkt nogal flauw, maar dat is echt een probleem. Dus het diagnosticeren van een recidief trombose in hetzelfde been is lastig. Dan hoop je eigenlijk dat je een uitgangsecho hebt. En dat doen we niet, want die man is doorgegaan met antistolling. Dus die heb je niet. Nee. Dus dan gaat het toch een beetje ook af van je klinische judgment. Was die patiënt helemaal klachtenvrij? En heeft hij nu weer alle klinische tekenen? En een stevige, niet comprimeerbaar venen? Dan geloof ik wel dat het een recidief is. Maar je moet je altijd afvragen. En dan vervolgens is jouw vraag, het is waarschijnlijk adequaat. Nou, we hebben geen pillen die alles tegenhouden. Dus de relatieve risicoreductie van antistolling is ongeveer 80-90%. Dat is waanzinnig goed.
Ja,
je houdt een residuaal risico.
Ja.
Bij deze patiënt, die heeft al gemetastaseerde maligniteit, zien we dit natuurlijk wel wat vaker dan bij. Hè? Dus je DD van recidief onder antistolling is ook therapietrouw. Is er kanker? Is er een ongoing inflammatie? En dat zijn een beetje de dingen waar we aan denken.
Ja,
de gewone dingen eerst. Is het recht heen? Neemt die patiënt zijn pillen?
Ja,
heeft die kanker of antifosfolipidesyndroom?
Ja, precies. En wat zou jij dan met de antistolling doen?
Ja, dat is allemaal de evidence-based free zone. Daar gaan we nu in. Dus alleen maar observaties en wat doen dokters.
Oké.
Ja, je kunt van alles hiervan van denken. Ik denk dat de meeste collega's en ik zelf zou die neiging ook hebben, de patiënt een tijdje zouden zetten op LMWH.
Ja.
In therapeutische doseringen. Maar er is eigenlijk helemaal geen evidence dat je hem niet zou kunnen intensiveren. Weer tijdelijk naar 2 keer 10 apixaban bijvoorbeeld. Hè? Dat je toch weer naar die extensie. Dat weet helemaal niemand.
Daar is geen data over. Nee. Nou, ik denk een hoop geleerd in deze podcast. We zijn aan het einde gekomen van de podcast. Saskia, ontzettend bedankt. Om het nog even samen te vatten. Over het algemeen bij een uitgelokte risicofactor is de risico of de kans op recidief laag en verhoogt het hebben van een trombofilie dat met 1,5 keer. En met die data kun je dan zelf een afweging maken of je het wel of niet wil inzetten.
Ja, zo is het.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie het team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!